Een goede avond voor u en voor jou hier in de Ebenezerkerk en ook voor u en jou thuis, verbonden met de dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerk uit Kampen, live of later. Fijn dat je met ons verbonden bent, fijn dat u en jij hier bent. In deze gezamenlijke dienst worden de afkondigingen meestal niet herhaald, maar vanmorgen is er in de Christelijke Gereformeerde Kerk wel een belangrijke mededeling gedaan. Misschien vinden jullie het goed dat ik die nog even herhaal voor mensen die dat gemist hebben. Dat is dat dominee Albert Hakvoort het beroep van de gemeente van Amersfoort heeft aangenomen. En dat u en jij in de loop van deze week een verdere toelichting krijgt op dat aangenomen beroep. Laten we verder deze dienst beginnen met het lof toebrengen aan onze God, de Heer die ons heeft gemaakt. We doen dat met Psalm 100 uit de oude berijming. Laten we een moment stil zijn voor onze God. We zijn bij elkaar in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En we belijden dat we onze hulp verwachten van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat waar hij mee begonnen is. Amen. Voor u en voor jou zijn er genade en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de heerser van alle koningen op deze aarde. Amen. We gaan verder met het zingen van lied 343 uit de evangelische liedbundel. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Laten we samen bidden. Heer, onze God, grote, machtige God die aarde en hemel schiep. Wat zijn wij, mensen, dat u aan ons denkt? Die woorden betrekken we vanavond op onszelf, Heer. Een groepje mensen, op een zondagavond aan het begin van de zomervakantie. Bij elkaar in een kerkgebouw in de binnenstad van Kampen. U overziet vanuit de hemel alles wat op aarde gebeurt. En er is zoveel aan de hand. Oorlogen, natuurgeweld, allerlei politieke en maatschappelijke problemen. Van alles wat we aan u zouden kunnen voorleggen en waar we uw aandacht en zorg voor willen vragen. Maar in dat grote geheel van onrust en rumoer in de wereld ziet u ook ons. Hier in de Ebenezerkerk. Een groepje mensen dat in een onrustige wereld een moment van rust zoekt rondom uw woord. En u denkt aan ons. U wilt bij ons stilhouden. En meer dan dat, u wilt in ons midden zijn. Want u komt ook ons in Christus tegemoet. Dank u wel dat u dat wilt doen. We willen u vragen of we uw aanwezigheid ook mogen opmerken vanavond. Dat we aangesproken worden door een stukje uit de preek. Of een regel uit een lied. Of dat we in de ontmoeting met elkaar iets ervaren van de aandacht en belangstelling van u voor ons. We willen ook vragen of deze dienst tot eer van u mag zijn. Dat de manier waarop we zingen, bidden, spreken, lezen en luisteren u blij maakt. Aanvaard alstublieft onze lof en dank en hoor onze gebeden. En spreek tot ons als de Bijbel opengaat. We bidden daarvoor om uw Heilige Geest. Geest van God, wilt u ook vanavond in ons midden zijn? Wilt u de verbinding tot stand brengen tussen God en ons? Dat vragen we in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Vanavond is de eerste dienst in een zevental, van een zevental gezamenlijke zomeravonddiensten. De kerkgangers van de Nieuwe Kerk, de Nederlandse Gereformeerde Kerk, die weten dat ik een poosje bezig ben geweest met een prekenserie over met Petrus verder naar Pinksteren. Ik heb daarbij vooral stilgestaan bij het boek Handelingen. Op een bepaalde manier zet ik die serie nog even voort tot aan mijn vakantie, begin augustus. Nog twee keer, maar voor de broeders en zusters uit de christelijke gereformeerde kerk, ja, dan val je er ineens zomaar binnen. Dus het is toch een preek op zichzelf geworden, ook niet uit Handelingen, maar uit een van de twee brieven van Petrus. Ik wil vandaag stilstaan bij 2 Petrus 1, vers 5 tot en met 7. Dus niet zozeer iets uit het leven van Petrus, maar iets van wat hij als apostel heeft opgeschreven voor zijn voor de kerk van de Heer Jezus. We lezen 2 Petrus 1 vers 1 tot en met 11. Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en Redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat hij zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit doet, komt u nooit ten val, en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Tot zover. In het laatste stukje dat we lazen gaat het over dat wie oprecht leeft, wie zich inspant voor geloofsgroei, nooit ten val komt. Het stond in vers 10. Het zijn woorden die teruggaan op Psalm 112. Wie oprecht leeft is standvastig en wankelt nimmer. Laten we daarom als inleiding op de preek zingen van Psalm 112, het eerste en derde vers. Straks na het amen van de preek zingen we gezang 78 in zijn geheel. Dat zijn vier versen, gezang 78. Een gebed dat we door verbondenheid met de Heer Jezus groeien en bloeien. En dat past bij het thema van deze preek. Span je in voor geloofsgroei. Span je in voor geloofsgroei. Ja, de tekst kwam ook nog even in beeld. Dat gaat inderdaad over de versen 5 tot en met 7. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. En ook de omliggende versen komen in de preek wel in beeld, maar dit is toch wel de kern. Span je in voor geloofsgroei. Het is dinsdagavond. Op het voetbalveld klinkt een fluitsignaal. De training is voorbij. De meeste spelers gaan naar de kleedkamer om te douchen en zich weer aan te kleden in hun gewone kleren. Een paar spelers blijven achter. Ze willen graag groeien in hun kwaliteit als voetballer. En daarom trainen ze individueel nog wat extra op de onderdelen die nodig zijn voor hun specifieke positie. Om een betere speler te worden. De spits doet wat afrondingsoefeningen. 50 keer schiet hij de bal op doel, om en om met links en rechts. Om het scoringsvermogen met beide benen te verbeteren. Een verdediger drukt zich nog 20 keer op om meer fysiek en duelkracht te ontwikkelen. En de vleugelspits trekt 30 korte sprintjes om zijn versnelling in de eerste meters te verbeteren. om te groeien in je kwaliteit als sporter, is het nodig om trainingsuren te maken en om te luisteren naar de adviezen die je trainers je geven. Nou, in de Bijbellezing van vanavond uit 2 Petrus 1 gaat het ook over training. Maar niet over training voor sporters, maar over training voor gelovigen. Petrus geeft in de versen 5 tot en met 7 een trainingsschema dat erop gericht is om je geloof te verrijken. Om je geloof tot een sterker, completer geloof te maken. Zijn trainingsschema bevat een 7-tal onderdelen. Petrus noemt 7 dingen om in te groeien. En de manier waarop hij ze opschrijft lijkt haast wel een stappenplan. Alsof stap 1 is om je geloof te verrijken met deugdzaamheid. En dat als je dat goed in orde hebt, dat je dan gaat naar stap 2 om aan je kennis te werken, enzovoort, enzovoort. En zo zou je het ook kunnen lezen. Als een soort stappenplan, trainingsschema, dat voor iedereen gelijk is. En ik denk dat dat voor de lezers van Petrus ook op een bepaalde manier gold, omdat het beginnende gelovigen waren. Mensen die net tot geloof in Jezus waren gekomen en hier een handreiking krijgen om verder te komen dan alleen de belijdenis Jezus is Heer. Maar ik zie deze opsomming voor mensen die al wat langer gelovig zijn, eerder vormen als een ketting. Een geloofsketting met 7 schakels. Ze haken in elkaar, ze horen bij elkaar en vormen samen een geheel, maar de volgorde waarin ze aan elkaar vastzitten is dan niet per se voor iedereen gelijk. Nou, bij een ketting is het zo, hij is zo sterk als de zwakste schakel. De zwakste plek in de ketting, dat is de plek waar de ketting als eerste gaat breken. En dat is ook zo bij deze geloofsketting. Daar waar jouw geloof in uitblinkt, en dat wat misschien niet zo sterk gegroeid is, dat is niet voor iedereen gelijk. Dat is verschillend. En ik zou je daarom vanavond willen vragen om die 7 woorden die ik straks ga uitwerken eens rustig te beluisteren en ook al luisterend te overdenken voor jezelf. Stel jezelf bij de dingen die ik noem eens de vraag, hoe is het bij mij eigenlijk gesteld met dit punt, met deze eigenschap? Ben ik daar goed in? Of heeft het misschien nog wat groeimogelijkheid in zich, wat meer ontwikkeling nodig? Wat is sterk aan jouw geloof? En waar heeft je geloof verdere training nodig? Dus ik ga ze allemaal maar af. Het woord deugdzaamheid als eerste. Dat gebruiken we niet zoveel meer. De betekenis ligt een beetje in lijn met de uitdrukking van uit het goede hout gesneden zijn. En daarmee bedoelen we dan, dat is iemand met een goed karakter. Ja, hij doet misschien wel eens wat verkeerd, maar het hart zit op de goede plek. Daar gaat het om bij deugdzaamheid. Als je een deugdzame christen bent, dan is geloven meer dan je aan de regels houden. De 10 geboden naleven, omdat dat nou eenmaal zo hoort. Deugdzaamheid is dat Gods woorden en Gods geboden van je oren naar je hart zijn afgedaald. Dat je hart gericht is op God. En dat je van daaruit het goede doet. Hoe zit dat bij u en bij jou? Kennis is iets anders dan alleen het weten van feitjes over God, de Bijbel of de kerkgeschiedenis. Geloofskennis is altijd verbonden met het persoonlijk kennen van de Heer Jezus. Even een voorbeeldje wat denk ik vooral de oudere leden van onze gemeente wel kunnen aanvullen. Het zinnetje, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe Heer en Heiland Jezus Christus. Zo'n uitspraak uit je hoofd leren als een rationele kennis is op zichzelf nutteloos. Je hebt er alleen wat aan als het verbonden is met het relationeel kennen van Jezus Christus als je Heer en Heiland. Ken jij Jezus persoonlijk? Spreek je wel eens met hem? En krijgt hij de kans om dingen tegen jou te zeggen? Met de derde, zelfbeheersing, bedoelt Petrus niet bekrompenheid. Wij denken bij zelfbeheersing al gauw aan drank, drugs en seks. Op zich is dat waar, maar zelfbeheersing gaat natuurlijk veel verder dan dat. Zelfbeheersing is dat je niet impulsief ingaat op elke prikkel die bij je binnenkomt. En dat kan dus ook bijvoorbeeld gaan over eten. Of over winkelen. Wat dacht je van de impuls aankopen? En het kan ook gaan over het beheersen van je mond en je stem. Vooral dat laatste is moeilijk voor mensen in deze tijd. Ook voor mezelf trouwens. Ik wil zo graag direct reageren. Meteen mijn mening ergens over geven. Maar kun je ook tot 10 tellen? Om eerst naar de mening van een ander te luisteren. En de ander de ruimte geven om iets te zeggen. Volharding is geestelijk uithoudingsvermogen. Bijvoorbeeld, niet gaan twijfelen aan je geloof als je een poosje niets van God ervaart. Niet te snel zeggen, ik voel niks. Is mijn geloof nou wel echt? Volharding is ook niet moedeloos worden als het niet lukt om te breken met een bepaalde zonde in je leven. Geef niet op. Vraag God opnieuw om vergeving. En probeer opnieuw met alle kracht te breken met dat verkeerde in je leven. Nog een ander onderdeel van volharding is dat je niet te veel op de korte termijn kijkt. Dat je niet teleurgesteld raakt als je geloof nog niet zo mooi is, nog niet zo mooi gegroeid is als je zelf zou willen. Want groeien in geloof lijkt wel wat op het lichamelijk groeien van de mens. Als je elke dag voor de spiegel gaat staan en je gaat kijken of je al gegroeid bent, dan zie je jezelf niets groter geworden in vergelijking met de dag ervoor. Maar dan heb je die spreekwoordelijke tante die je één keer per jaar ziet en die op bezoek komt en je zo aan je wang pakt en zegt, wat ben je groot geworden. Want als je er wat tijd tussen neemt, dan zie je het. Nou, zo is het ook in geloof. Raak niet te gefrustreerd als je niet direct groei ontdekt. Gun je jezelf ook de tijd om te groeien? Vroomheid. Dat is een woord wat bij ons een beetje een negatieve klank heeft gekregen. Vrome mensen zijn heilige boontjes. Goeie, maar wereldvreemde sulletjes. Van die doetjes die over zich heen laten lopen. Ik denk niet dat dat is wat Petrus bedoelt met vroomheid. Vroomheid is leven in het bewustzijn dat God je altijd ziet. En dat je daarom rekening met hem houdt bij wat je doet. Leven voor het aangezicht van God onder een open hemel. God die altijd bij je is. Hoe doe je dat? Liefde voor je broeders en zusters is als het goed is merkbaar in de gemeente. Jezus verbindt ons met elkaar en op een bepaalde manier zijn we familie van elkaar. En dat uit zich, als het goed is, in betrokkenheid bij het wel en wee van je medegelovigen. Een kaartje dat je stuurt aan een zieke oudere broeder. Of je steekt een helpende hand uit bij dat gezin waar een tweeling geboren is. Liefde voor je geestelijke broers en zussen betekent ook dat je met mensen durft te praten over hoe het met hun geloof gesteld is. En dat je bidt voor degene die het moeilijk heeft. Als liefde voor broeders en zusters de grondhouding in de gemeente is, wat is de gemeente dan een fijne plek om te zijn? Een plek waar je als mens gezien en veilig weet. En tenslotte, liefde voor allen of voor iedereen is de hoogste vorm van liefde. Iedereen zien zoals God hem of haar ziet. Leren kijken met zijn ogen. Niet alleen in de gemeente, maar in alles en iedereen waar je mee omgaat. Mensen, dieren, de aarde zelf. Wat zijn dan de sterke kanten van jouw geloof? Als je die 7 dingen eens op je door laat werken. En wat is de zwakste schakel als je naar het geheel van die ketting kijkt? En wat zou je kunnen doen om de zwakste schakel te verstevigen? De opsomming die Petrus geeft is namelijk niet vrijblijvend of optioneel in het geloof. Petrus geeft met stevige woorden een opdracht om met dit schema aan de gang te gaan. Span je in met al je krachten, staat er in vers 5. Ik weet niet wat het met jou doet of met u, maar ik word zelf wat ongemakkelijk van zulke scherpe, fanatieke oproepen. Ze voelen drammerig en activistisch. Het liefst beknibbel ik er een beetje op. En probeer ik de radicaliteit wat weg te moffelen. Want ja, dan zijn de gevolgen voor mezelf en voor mijn leven wat minder groot. Maar Petrus is wel behoorlijk radicaal. Hij verbindt de opdracht tot geloofsverrijking zelfs met de woorden roeping en uitverkiezing. In vers 10 zegt Petrus, span u des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Dan kun je die woorden van Petrus wel makkelijk verkeerd begrijpen. Zeker als je in een wat behoudender, gereformeerd geloofsklimaat bent opgegroeid. Dan denk je bij roeping en uitverkiezing aan dogmatische begrippen die gaan over of je wel of niet aan de goede kant van de streep zit. Maar dat is het inlezen van latere theologie in de Bijbel. Toen Petrus deze brief schreef, had hij in zijn achterhoofd nog niet zoiets als een gereformeerde uitverkiezingsleer, hoe waar die ook is. Wat Petrus met deze woorden bedoelt, ligt eerder in het verlengde van het beeld van een sporter. Het beeld waarmee ik ook de preek begon. Als je als sporter wordt uitgekozen om voor een mooie, grote club te spelen, dan kun je niet vervolgens de kantjes ervan aflopen. Neem nou bijvoorbeeld de topvoetballers die je op het plaatje ziet. Lionel Messi of Robert Lewandowski. Ze zijn door de eigenaar van een club gescout. Ze zijn uitgezocht en uitverkoren om voor een grote, mooie club te schitteren. Als ze nou, nadat ze uitgekozen zijn, nooit meer zouden trainen, geen enkele discipline meer zouden erkennen en niet zouden doen om hun voetballende kwaliteiten te verbeteren, dan zouden ze al gauw op de tribune zitten of worden verkocht. Want dan maak je niet waar waarom je door je club bent uitgekozen of uitverkoren om te schitteren in het eerste elftal. Nou, zoiets bedoelt Petrus ook, maar dan is het niet de eigenaar van een voetbalclub die roept, maar Jezus de Heer. Jezus heeft u en jou en mij uitgekozen en geroepen om te schitteren, om een, zo te zeggen, mooi mens te worden. Een mens die steeds meer gaat lijken op de Heer Jezus. En om zo, door je manier van leven, ook een getuige te zijn van de Heer Jezus. Die 7 geloofseigenschappen uit 2 Petrus 1 zijn een manier waarop je het licht van Jezus Christus kunt laten schijnen in deze wereld. Daar is deze geloofsketen voor bedoeld. Om te groeien in het lijken op Jezus. En om zo een zichtbare en geloofwaardige getuige van Hem te zijn. Dan is je kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Zegt Petrus in vers 8. Zelf heb je trouwens ook wat aan zulke geloofsgroei. Daarover gaat het in het slot van onze lezing. Petrus doet grote beloften aan wie geestelijke trainingsuren wil maken. Je zult nooit ter val komen en onbelemmerd toegang krijgen tot het eeuwige koninkrijk van Jezus. Grote woorden, En ook weer woorden die je wat op het verkeerde been kunnen zetten. Alsof het van jouw inspanning afhangt of je de hemel binnenkomt en of je toegang krijgt tot dat koninkrijk van God. Dat is niet wat Petrus bedoelt. Petrus gelooft niet in werkgerechtigheid. Dat je in de hemel komt, dat je toegang krijgt tot Gods koninkrijk, dat hangt niet af van jouw eigen inbreng. Dat is helemaal te danken aan Jezus Christus en het geloof in Hem als uw en jouw Heer en Redder. Maar hoe je de hemel binnenkomt, dat is wel verbonden met de vraag of je werk hebt willen maken van een gelovig leven. Als je nooit actief met het geloof aan de slag hebt willen gaan, dan is de kans groot dat je geloof klein blijft. Dat je worstelt met de relevantie van het geloof voor je leven. Dat je de toegevoegde waarde niet ziet. Of dat je geloof bij tegenslag in je leven aan het wankelen raakt. Je bereikt de hemel wel, want dat heeft Jezus je gegeven, maar je bereikt hem strompelend, met de hakken over de sloot. Als je bereid bent om geestelijke trainingsuren te maken, om te investeren in je geloof en je geloofsgroei, dan ontwikkel je een geloof wat tegen een stootje kan. Een geloof dat het volhoudt bij tegenwind in je leven. Een geloof waarin je steeds meer leert vertrouwen op de Heer Jezus en dat wat Hij doet echt het goede voor je is. Dat je steeds meer leeft vanuit de kracht die Hij je wil geven. Zo'n steeds sterker wordend geloof zorgt ervoor dat je de hemel niet strompelend binnengaat, maar royaal en onbelemmerd. Een actief geloof waarin je werk maakt van geestelijke groei, lijkt misschien wel een energievretend gebeuren waar je moe van wordt. En op zijn tijd kun je dat ook flink zijn. Maar dat is alleen maar korte termijn gedacht. Het is uiteindelijk echt veel makkelijker. Een veel ontspannender manier om Gods nieuwe wereld te bereiken. Dan met een geloof dat klein blijft. En waarbij het in deze lastige, gebroken wereld maar met de hakken over de sloot volhoudt. Maak daarom werk van geestelijke groei. Neem later deze week nog eens dat lijstje uit 2 Petrus erbij. Een werk aan de zwakste schakel in de opsomming die hij je aanreikt. Oefen je erin. Geef er tijd en aandacht aan. Nou weet je, met mij wordt het toch nooit wat. Zo'n superchristen als Petrus hier voor ogen heeft, dat ben ik niet en dat word ik ook niet. Ja, die reactie begrijp ik heel goed. Het is niet zo moeilijk om in wat Petrus schetst een soort modelchristen te zijn, met een hoge lat en een ideaal wat niemand bereiken kan. Dat is misschien ook wel zo. Misschien is het totaalpakket wat Petrus schetst inderdaad een te hoog ideaal om in dit leven te bereiken. Maar aan de andere kant, waarom zou je niet eens proberen om klein te beginnen? Groei vindt altijd plaats in kleine stapjes. Een peuter moet je niet na zijn eerste stapjes meteen de vierdaagse van Nijmegen laten lopen. Het begint met kruipen. Wankelen stapjes, letterlijk met vallen en opstaan. En om genoeg conditie te hebben om 4 dagen lang een lange afstand te lopen, dat kost groei en training. Soms jarenlang. Zo is het ook met geestelijke groei. Die gaat ook met vallen en opstaan. Stapje voor stapje. En het is bovendien afhankelijk van de hoeveelheid energie die je hebt en je mogelijkheden. Ieder mens is anders. En in dit leven is het eindpunt voor niemand de volmaaktheid. Dat kunnen wij niet. En dat hoeven we ook niet. Tegelijk is ook dit waar. Iedere leerling van Jezus kan groeien in geloof. Want onder ieders geloofsgroei ligt een basis. Je geloof en je geloofsgroei beginnen en eindigen bij Jezus Christus. Petrus zegt in vers 3 volkomen terecht dat Jezus' goddelijke macht ons alles heeft geschonken voor een vroom leven. Heeft geschonken. Hij heeft ons gered van de zonde. Hij heeft ons verlost van de ondergang van de wereld, staat er in vers 4. Verlost van de macht van de duivel. En hij laat ons delen in zijn goddelijke natuur. Dat betekent, Jezus geeft ons de Heilige Geest. Dat is God in ons. De basis en de bron van alle geloofsgroei ligt in Jezus Christus alleen. Alle geestelijke groei begint met het persoonlijk kennen van Hem. En op Hem kun je en mag je steeds weer terugvallen. Bij Hem kun je ook terecht als de groei stagneert of als je faalt. Er is vergeving voor iedereen die daarom vraagt. En ga daarna vol goede moed weer verder. Richt je voor het eerst of opnieuw in je gebed tot Jezus. Dan zal Hij je door de Heilige Geest wel duidelijk maken waar en hoe jij geestelijk kunt groeien. En Hij zal je bovendien geven wat je nodig hebt. Ga maar biddend aan de slag. En dan zul je merken dat God alles wat je nodig hebt om te groeien al klaar heeft liggen. Amen. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Uw woord dat zoveel toonsoorten kent. Van troostende woorden tot wijze levenslessen. Van hoopvolle beloften tot flinke aansporingen. Wilt u ons helpen om de aansporing die u ons vanavond gaf op te pakken? De oproep om werk te maken van geloofsgroei. Help ons om daarmee aan de slag te gaan en aan de slag te blijven. Als we ons aangevallen of opgejaagd voelden door de bijbellezing of de preek, help ons dan om onze weerstand te overwinnen. Help ons allemaal om ons persoonlijke geloof in u tegen het licht te houden van wat u via Petrus tegen ons gezegd hebt. Help ons om zuiver te zien wat de sterke en zwakke plekken in ons geloofsleven zijn. En geef ons uw Heilige Geest om juist de zwakke plekken te versterken. Geef dat we op die manier evenwichtige christenen zijn. Die hun roeping en uitverkiezing waarmaken. Onze roeping om getuigen te zijn van u in deze wereld. Maak ons tot geloofwaardige getuigen van Jezus onze Heer. En maak zo ons geloof vruchtbaar. Laat ons ook de goede kanten ervaren van onze inzet om te groeien in geloof. Dat we merken dat een actief, betrokken, op u gericht geloofsleven het echt makkelijker maakt onderweg naar uw nieuwe wereld. Makkelijker dan een geloof waarin we achteroverleunen. Breng ons niet strompelend, maar onbelemmerd naar uw nieuwe wereld toe. Geef ons daarvoor uw Heilige Geest. Geest van Jezus onze Heer. Of zoals we het net zongen, laat ons in hem blijven, groeien en bloeien. We bidden dat voor de week die voor ons ligt en de tijd daarna. Ook vanavond bidden we voor dominee Albert Hakvoort en zijn gezin. Voor hen gaat veel veranderen. Wilt u helpen in het bepalen van een afscheidsmoment en in het loslaten van het werken en leven in Kampen. Zegen hen bij alle overwegingen die nog moeten volgen en alle emoties en gevoelens die het nog zal opleveren. Bij hen de familie Hakvoort, maar ook bij de gemeenten van Amersfoort en Kampen. We bidden en danken met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Amersfoort, die na ruim 6 jaar vakante tijd nu mogen uitzien naar een nieuwe predikant. Maar we bidden ook voor de gemeente hier in Kampen, die na zo'n 9 jaar een predikant ziet vertrekken. U bent de Heer van uw ene wereldwijde kerk. En we bidden daarom om uw leiding voor deze gemeente als een stukje daarvan. We bidden ook om uw leiding voor ons als gelovigen. Wilt u met ons meegaan deze nieuwe week in? We bidden dat. Eerbiedig, afhankelijk en dankbaar. In de naam van Jezus alleen. Amen. Er is ook vanavond gelegenheid om bij te dragen aan de collecte bestemd voor de kerk en de predikantenopleidingen van onze beide kerkverbanden. Er is een kort moment om digitaal te geven. Contant geven kan bij de uitgang. En er zal zo een zegengebed over de gaven worden uitgesproken.
Ik ga graag voor in gebed. Geprezen zij God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gave ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Maak het voor ons en voor allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk, voor nu en altijd. Amen.
We leiden ook vanavond ons geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik doe dat door de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis voor te lezen. En ik wil u, het gebeurt al, en jou vragen als u de gezondheid hebt om te gaan staan als teken van instemming daarmee. Na de geloofsbelijdenis zingen we als slotlied lied 477. Geest van hierboven, leer ons geloven. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden wij, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, en die is neergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. Die vandaar zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. mogen deze nieuwe week ingaan als gezegende mensen. Heere, zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. Heer, verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.